Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in ons programma De Rots in de Branding. Zoals u kon vernemen in het nieuws is het dit jaar 30 jaar geleden dat een verschrikkelijke genocide uitbrak in het Afrikaanse land Rwanda. Enkele jaren geleden verscheen in het Franse tijdschrift Il est vivant van de Emmanuel-gemeenschap een speciaal nummer met een aantal pakkende getuigenissen. In 2019 hebben we dit verwerkt in een uitzending van De Rots in de Branding en ik stel voor deze te herbeluisteren. Het vatte eerst aan met een kort overzicht van de geschiedenis van het land. Voor eerst wordt vermeld dat er in het land drie bevolkingsgroepen leven. De Hutus, de Tutsis en de Twas. Dat kwam in het verleden grotendeels overeen met de bevolking van de boeren, de veetelers en de pottenbakkers. Eigenlijk kan men niet helemaal spreken over echte etnische verschillen, maar eerder over sociale verschillen ten gevolge van deze verschillende taken in de maatschappij. De verschillen zijn eerder ontstaan door het vele lijden die elke groep, veelal ten gevolge van de andere, heeft gekend. Eigenlijk is er een eenheid qua cultuur, taal en grond. Gedurende vele eeuwen waren het de Tutsis die het land leidden als een koninkrijk, tot de komst eerst van de Duitsers en later de Belgen bij de aanvang van de 20e eeuw. In 1959 komen de Hutus aan de macht, voerden op hun beurt een onderdrukking uit, waaronder ze zelf eeuwen hadden geleden. En alzo volgden geschiedenis van opstanden en moorden, waarbij in de 60er jaren Tutsis vluchten naar de buurlanden Congo, Oeganda en Burundi. In juli 1973, volop tijdens een zoveelste nieuwe golf van geweld, profiteerde legeroverste en minister van Defensie Juvenal Habyarimana, een Hutu, van de verwarring gebruik om de macht in handen te nemen. Er ontstond in de jaren 70-80 voor de Tutsis een zekere veiligheid en rust, alhoewel. Ondertussen was in het buitenland in 1987 het FRP, Front Patriotique Rwandais, opgericht vanuit Oeganda, bestaande uit de gevluchte Rwandezen en hun afstammelingen. Paul Kagame, vandaag de huidige president, sloot zich aan bij het FRP en leidde het vanaf 1990. De 1 oktober 1990 poogden deze troepen terug Rwanda binnen te vallen, met gevolg een nieuwe periode van geweld. President Habyarimana besloot gesprekken te voeren met het FRP ten einde tot een vredesregeling te komen. En zo ontstond het verdrag van Arusha. Er kwam meer democratie, Tutsis in de regering, maar het verdrag werd toch niet ten volle toegepast door tegenstand in zijn eigen coalitie. En het vervolg kennen we met de aanslag op Habyarimana. In de avond van 6 april 1994 werd zijn vliegtuig tijdens het landen in de luchthaven van de hoofdstad Kigali neergehaald. nog voor de ochtend van 7 april, startten de moorden op Tutsis en Hutus die bekend stonden als voorstanders van het verdrag van Arusha. En we kennen de verschrikkelijke eindbalans. In 3 maanden werden 800.000 à 1 miljoen bewoners afgeslacht. En tevens herinneren we ons het zeer droevige lot van onze 10 Belgische paracommando's onder leiding van luitenant Lotin, die werden doodgeknuppeld met de kolf van een geweer. En zoals ik bij aanvang zei, gaan we uit het tijdschrift Il est vivant van de Emmanuel-gemeenschap enkele getuigenissen doornemen van Rwandezen die deze genocide van heel nabij hebben beleefd. Het komt ook uit het boek Rescapé de Kigali. Het boek bestaat in het Nederlands, ontsnapt uit Kigali en te bestellen bij de uitgeverij Betsaida. En zo vinden we de getuigenis van François Xavier en zijn vrouw Yvonne Solange en Garambe. Hij is een Hutu en zij een Tutsi. Zij woonden in de hoofdstad Kigali, waar dus het vliegtuig van de president werd neergehaald in de avond van 6 april 1994. De Tutsis werden onmiddellijk beschuldigd de vader van de natie te hebben vermoord. En François Xavier vertelt: ik was toen leraar in de Salesiaanse school en we woonden in een meestal rustige wijk van Kigali, waar ook ministers en ambtenaren woonden. Bijvoorbeeld, de voorbije jaren, sinds 1990, als er onlusten waren, kwamen vrienden bij ons hun toevlucht zoeken. Maar deze keer startten de onlusten dicht bij ons. Dat onze president vermoord was, wisten we niet onmiddellijk. We hadden wel een bominslag gehoord, maar dat gebeurde regelmatig. Maar in de school, naast deze waar ik les gaf, waren reeds enkele maanden Belgische blauwhelmen geïnstalleerd en zij begonnen wel te patrouilleren. De volgende dag in de vroege morgen hoorden we op de radio over de dood van de president. Vanaf dat ogenblik beseften we heel goed dat het land in een vuur en bloedvergieten zou vervallen. We zijn terstond op onze knieën gevallen en hebben samen Gods hulp ingeroepen. In de voormiddag hoorden we rondom ons geweerschoten, maar we dachten dat het eerder gericht was tegen de rijken en de leiders van het land. Maar tegen de middag beseften we dat het erger werd en voelde ik een drang om te gaan bidden. Ik trok me terug in mijn kamer en ik ontving deze woorden: Je zult de Heer uw God beminnen uit geheel je hart, geheel je ziel en uit alle krachten en je naaste als jezelf. En ik reageerde: Maar God, wat vertel je me daar nu? Ik had iets anders verwacht. Maar als jij me dat laat zeggen, oké, we zien wel. En François Xavier vervolgt: In de namiddag kwam onze Hutu-gebuur binnen, met de melding dat twee andere buren, Calixte en Vincent, ook twee leraars, vermoord waren. En onze gebuur maande ons aan: vluchten, vluchten. Wij zijn daarna gevlucht naar de school. Vele gewonden waren er toen al aangekomen. Onmiddellijk hield mijn vrouw Yvonne zich bezig met een gewonde die een bajonetsteek in de buik kreeg. Enkele ogenblikken later overleed hij. Doorheen de handeling van mijn vrouw zag ik de liefde in actie treden en ik verstond het woord van de Heer. We hebben toen een soort van noodhulpcentrum ingericht om de gewonden die steeds maar toekwamen op te vangen en te verzorgen. Twee dagen later zagen we de blauwhelmen vertrekken en toen waren we alleen. Bij velen brak toen de wanhoop uit. We beseften dat de dood naderbij kwam. Maar weer hoorde ik een woord van de Heer in mijn hart: Het is beter te vertrouwen op de Heer dan te vertrouwen op de machtigen. Ik verstond dat God beminnen tevens betekende Hem vertrouwen. Yvonne en ik bevonden ons in een slaapzaal van de school met nog een dertigtal personen. We deelden één smal bed voor ons twee. We hebben toen onze Bijbel ter hand genomen en ons eraan vastgeklampt, zoals aan een reddingsboei. En de Heer stopte niet zich tot ons te richten, en zo vonden we de woorden in het boek Job die ons kalmeerden. Ja, de kastijding van de Almachtige is de mensen zegen. Hij wondt, maar verbindt ook, slaat, maar heelt eveneens. In hongersnood redt hij van de dood, in oorlog van de slag van het zwaard. Geen onheil schrikt je af. Je behoeft niet beangstigd te zijn voor wilde beesten. Weet, het zal je wel gaan in huis. Veel kinderen zul je krijgen, talrijk als het gras op het veld. Vol levenskracht blijf je tot in de dood. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na. Aldus deze tekst uit het boek Job. Wamaya gakiza
Wamaizina risha Warichi vume Ho Bisoko yumujisha Mivoya maria Yungana wikibi Yarasimbue Ho Nindiri mbozi shime Kuko Ungana Yatubu kie Niwe mfura Kwa data Data watwese Kuko Ungana Yatubu kie Niwe mfura
En François Xavier vertelde verder. In de namiddag zagen we soldaten de school binnenstappen. Ze liepen zonder omkijken, onze slaapzaal voorbij en verzamelden een 80-tal personen uit de zaal naast de onze. Na een soort van beraadslaging namen ze allen mee naar buiten. Daarna hoorden we veel lawaai op de speelplaats en door het raam zagen we militairen en een 20-tal burgers bewapend met knuppels, machetes, speren en granaten. We beseften dat ons einde naderde. We hebben tot de Heer geroepen, Heer, in uw handen leggen we onze geest. Toen de bewapende milities en burgers onze slaapzaal binnentraden, toonden ze zich verheugd, alsof ze een diamantmijn hadden ontdekt. Ze kozen hun slachtoffers rechts en links, onder en boven de bedden en vermoorden ze. We stonden daar allemaal zonder enige verdediging. Er heerste een heel eigenaardige sfeer van rust. De mensen stierven zonder te schreeuwen. Zo was er een man aan wie de aanvallers vroegen recht te staan. De man stond recht, knoopte heel kalm de knoopjes dicht van zijn hemd en zette zijn bril op, alsof hij zich naar een afspraak moest begeven. Hij bekeek nog zijn vrouw en de kinderen. Wij hadden niet de indruk dat men hem zijn leven afnam, maar dat hij zijn leven vrijwillig gaf. Hij stierf in waardigheid. Zijn dood heeft ons allen diep geraakt. De milities richten vervolgens hun wapens op de kinderen, terwijl de moeders misericorde riepen. En toch schoten ze een klein kind zomaar dood die neerviel voor onze voeten. Toen kwamen ze bij mij. Ze vroegen me om mijn schoenen aan te trekken. Yvonne, mijn vrouw, gaf me een kruisje op het voorhoofd en zei me tot ziens. Maar op het ogenblik dat ik mijn tweede schoen aantrok, geboden ze mij op mijn bed te gaan liggen. Daarna richtten ze zich naar mijn vrouw. Ze controleerden haar identiteitspapieren en merkten dat zij een Tutsi was. Ze namen haar mee, maar brachten haar onmiddellijk terug. Tot vandaag verstaan we nog niet waarom al die anderen werden gedood en wij niet. Inwendig vroeg ik aan de Heer, kom jij met je liefde in ons hart. Voor ons is het te veel gevraagd hier te kunnen liefhebben. En ik bad inwendig het gebed van Christus, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En waarlijk, op het ogenblik dat ik dit bad, brak er in mij een warmte, een vreugde los, als een kurk van een champagnefles die wegvliegt, en een besef dat we straks in de hemel zullen zijn. En dat midden in deze verschrikkelijke toestand. Geïrriteerd door die vreugde die op mijn gelaat verscheen, stapte een van de mannen brusk naar mij toe met zijn wapen. Maar hij werd tegengehouden door zijn chef. En alzo 6 keer. En plots besliste de chef weg te gaan met zijn mannen en de volgende dag terug te komen om zijn taak af te maken. We luisteren even naar François Xavier zelf, hoe ze gevangen werden om gedood te worden en toch weer vrijgelaten, wat ze niet verstonden, en hoe ze toen de vergevingswoorden van Jezus aan het kruis hebben gebeden en er een diepe vreugde in hem opwelde.
Ils nous ont pris pour qu'ils aillent nous tuer, puis ils nous ramenaient, ne comprenions pas très bien. Alors à ce moment-là, nous appuyons sur la parole de Dieu, sur la prière de Jésus sur la croix.
Ensemble, on a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et à ce moment-là, il y a une libération d'une paix. C'est comme il y avait une paix, une joie qui éclate en nous. Et nous semblions nager presque dans la miséricorde. Et nous disions, dans quelques instants, nous serons au ciel.
Ondertussen kwamen Italiaanse en Belgische paracommando's toe op de plaats van de school met de opdracht landgenoten te komen ophalen. In onze school woonden 3 Europese priesters. Een van hen toonde de soldaten onze slaapzaal en vroeg de soldaten ook de doden te willen begraven. Diezelfde priester nam ons beiden dan mee en beval ons mee te gaan met deze militairen. Wij dachten eerst naar het ziekenhuis te gaan, want mijn vrouw was zwanger en riskeerde een miskraam. Buiten zagen we de lijken liggen van de slachtoffers uit de slaapzaal naast de onze. Onze harten waren verscheurd. Men heeft ons laten instappen in een geblindeerde wagen en enkele uren later kwamen we aan in de internationale luchthaven van Kigali. In een Belgische gezondheidspost werd Yvonne gecontroleerd en werd vastgesteld dat er geen gevaar was voor het leven die zij droeg. Maar daar zij zo zwak en koortsig was, nam een Belgische soldaat haar op en droeg haar naar een rustplaats waar wij moesten wachten. Ik bezag deze man en zei tot mezelf: de liefde bestaat nog. Deze daad gaf me terug wat vertrouwen in de mens. De volgende dag vlogen we in een Italiaans militair vliegtuig naar Nairobi, waar we 2 maanden verbleven, alvorens naar België te worden overgebracht. In België werden we opgevangen door leden van de Emmanuelgemeenschap. Ik vond er werk en ons kindje werd er gezond geboren. In België hadden we allerlei plannen, maar zeker niet om terug te keren naar Rwanda. Maar God had een ander plan. En François Xavier getuigde verder. Tijdens een retraite in Paray-le-Monial hoorden wij duidelijk de roep van God om terug te keren naar ons land, maar met een bijzondere opdracht. Getuigen van de liefde. Mijn vrouw Yvonne beantwoordde deze roep zeer snel, maar bij mij duurde het toch wat langer om een positief antwoord te geven. En eind december 1995 waren we terug in Kigali. We bezochten er de begraafplaats van al diegenen die vermoord werden in de school. We hebben toen verstaan waarom wij konden ontsnappen, om getuigenis af te leggen van de liefde. De haat brengt de dood mee, en we verstonden zeer goed dat het onze verantwoordelijkheid is als overlevenden van deze genocide liefde te geven, om alzo weer leven te geven. We gaan even luisteren naar een stukje uit een interview uit 2015. François Xavier en zijn vrouw Yvonne stellen zich eerst voor. Hij was toen 52 jaar oud en zij 44. Ze waren ondertussen 21 jaar gehuwd en hebben 5 kinderen.
Je m'appelle Yvonne Solange Kagoire. J'ai bientôt 44 ans, je suis mariée à
François-Xavier Ngarambe, 52 ans, donc 21
ans de mariage.
21 ans de mariage.
Et 5 enfants.
Ze hebben nu duidelijk verstaan dat zij gespaard zijn om een opdracht te vervullen, om door liefde leven te geven. We hebben het overleefd om te beminnen. Daarna hoort u François in een lied door hem gecomponeerd en gezongen over het leven, over de genezing, over de heling.
Nous avons compris que si nous on survécu, c'était pour une mission, avoir l'amour pour donner la vie. Alors dès ce moment-là, nous avons compris que être rescapé était un engagement. Et nous avons compris pourquoi nous étions rescapés, en vue de quoi nous étions rescapés.
Rescapés pour aimer.
Pour aimer.
Sa Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik stel voor een volgende getuigenis. Op 18 september 2015 opende de aartsbisschop van Kigali het proces tot zaligverklaring van de echtparen Cyprien en Daphrose Rugamba. Zij werden samen met 6 van hun 10 kinderen vermoord in Kigali de dag na de aanslag op de president van Rwanda. Beiden zijn afkomstig uit het zuiden van Rwanda. Cyprien verbleef een 2 jaar in het seminari, maar trad uit en verloor zelfs zijn geloof. Hij studeerde vervolgens geschiedenis in Burundi en België, waar hij zijn diploma behaalde. Hij bezat vele capaciteiten. Hij verwierf nationale bekendheid in de wereld van de poëzie, in de muziek als zanger en in de choreografie en tevens als belangrijke hoge staatsambtenaar. Cyprien, toen 30 jaar, en Daphrose, 21 jaar, huwden in 1965. Maar de eerste huwelijksjaren zijn zeker geen gelukkige jaren. Cyprien evolueert zelfs naar een overtuigde, verwoede atheïst, naar de woorden van zijn zoon. Zo brak hij ooit een kruisbeeld in de ziekenhuiskamer waar zijn vrouw juist was bevallen. Tevens vernederde hij haar en was haar ontrouw. Daphrose was onderwijzeres en droeg ook zorg voor de buurtkinderen. Zij onderhield een intensief gebeds- en boeteleven voor de bekering van haar man. In 1982 bekeert Cyprien zich van de ene op de andere dag na een bezoek aan het bedevaartsoord van Kibeho, waar Maria het jaar voordien voor het eerst verscheen. Zo verklaarde hij ooit: "Ik heb mijn vrouw veel kwaad gedaan en zij doet mij altijd goed. Ondanks alles wat ik haar heb aangedaan, heeft ze me nooit verlaten. Ook niet toen ik ziek was, heeft ze me elke dag verzorgd." Cyprien is bijna een jaar verlamd geweest. Haar God, zegt hij, werd mijn God. Zijn bekering maakte toen in het land veel ophef. Het huwelijk telde 10 kinderen. In Kigali, de hoofdstad waar zij woonden, verrichten zij liefdadigheidswerken onder de zieken en de verlaten kinderen en stichten in 1992 een opvangcentrum. In 1989, tijdens een reis in Frankrijk, bezoeken ze het bedevaartsoord van Paray-le-Monial en komen zo in contact met de Emmanuel-gemeenschap die deze plaats onderhoudt. Uiteindelijk stichten ze in Kigali in 1990 deze gemeenschap. In zijn liederen ijverde Cyprien voor de verzoening tussen Hutus en Tutsis, wat als bekende Rwandees door velen niet werd geapprecieerd, met zelfs arrestaties tot gevolg. Na de moord op de president op 6 april 1994 had men het gezin aangeraden hun huis te ontvluchten, maar zij wilden de weeskinderen van het centrum niet in de steek laten. Deze aanslag op de president was 3 dagen na Pasen. En met Goede Vrijdag had moeder Dapfroze reeds een slecht aanvoelen en ontving het ganse gezin het sacrament van de biecht. En de dag ervoor stond Cyprien nog in voor de repetitie van het koor. Het was het lied over de intrede in het nieuwe Jeruzalem. Hij onderbrak toen het zingen en zei: "Ik zal jullie laten zien hoe ik zal intreden in het hemelse Jeruzalem." En hij begon te dansen. De ganse nacht, na de moord op de president, had het gezin de nacht doorgebracht in eucharistische aanbidding in de kapel, ingericht in de garage van hun woning. De dag erop werden de ouders en 6 van de 10 kinderen vermoord. 3 kinderen waren afwezig en een 4de overleefde. En deze laatste kon het relaas weergeven. Het Centrum voor Straatkinderen noemt vandaag Centre Cyprien et Dapfroze Rougamba. We gaan even luisteren naar de getuigenis van de overlevende zoon Olivier, die toen niet thuis was.
D'après ce que Sir Dan nous a dit, les militaires, quand ils sont venus, il y avait papa, maman, six frères et sœurs, une fille de mon cousin Zitoni qui avait passé la nuit chez nous, une autre fille qui travaillait à la maison, ça fait 10.
Toen de militairen binnenvielen, waren er 10 personen in huis. Papa en mama, 6 broers en zusters, een nichtje en een dienstmeisje. En hij vervolgde: "De moeder vroeg om nog eenmaal te mogen gaan bidden in de kapel voor het Allerheiligste." De soldaat brak met de kolf van zijn geweer haar schouderblad en schoot in het tabernakel. Alle hosties werden op de grond gegooid. Duidelijk is dat er ook een haat aanwezig was tegen het geloof. Alle personen werden in 2 rijen geplaatst in de tuin en neergeschoten tot de allerkleinste van nog geen 5 jaar oud. De jongste zoon werd slechts geraakt in de schouder. Hij wreef het bloed van de wonden op zijn voorhoofd en gebaarde zich voor dood. Als de soldaten weg waren, stond hij recht en riep tot de anderen: "Sta ook maar recht, ze zijn allemaal weg." Maar toen realiseerde hij pas dat ze allen dood waren en heeft hij mij verwittigd.
Et puis quand mon petit frère, celui qui a survécu, a vu les gens tomber, mais il a reçu une balle à l'épaule, il est tombé, et puis il a pris un peu de son sang, il a mis sur son front. Et quand les militaires sont venus vérifier si tout le monde était mort, lui aussi il a fait le mort. Quand ils sont partis, il s'est relevé, il a dit aux autres: "Relevez-vous, ils sont partis." Parce qu'il croyait que les autres avaient fait comme lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était le seul survivant et qui nous appelait.
Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter. nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter.
Een volgend en laatste verhaal speelde zich af in de directe dagen na de gruwelijke weken van de genocide. De getuigenis komt van het koppel Jean-Marie, een Hutu, en zijn vrouw Stéphanie, een Tutsi. Ook zij ontsnapten meerdere keren aan de gruwelijkheden tijdens de genocide en bekijken hun redding als een opdracht om liefde en vergeving te propageren en keerden daarom later ook terug naar Rwanda. En we gaan luisteren naar haar getuigenis.
Op een dag zag ik langs de weg twee kinderen. Het ene kind, een meisje, was in doodsangst en het andere zat bij haar. Ik vroeg aan het kind die erbij zat: wat is er gebeurd? Het kind vertelde dit ontutsende verhaal. Mijn familie had dit meisje opgenomen, maar op een dag had ze verteld dat haar familie Tutsis had vermoord. En daar ook wij Tutsis zijn, konden mijn ouders het niet over hun hart krijgen nog verder te zorgen voor een kind uit een moordenaarsgezin. Vanaf die dag gaven ze haar geen eten meer. En toen het meisje stervende was, wilden mijn ouders niet dat ze bij ons thuis zou overlijden, en ze vroeg mij het meisje ergens in het woud achter te laten. Maar ik had daartoe niet de moed. Daarom wou ik haar hier langs de weg achterlaten in de hoop dat iemand haar zou meenemen. Maar ik wou ze ook niet alleen laten en wacht hier tot er iemand haar wil meenemen. Na dit verhaal was ik gans overstuur, ook door dit medelijden van het kind, die amper 10 jaar oud was en die erin slaagde meer liefde te tonen dan haar eigen ouders. Maar ook ik zag het eerst niet zitten om dit zieke meisje op te vangen, die hier weinig kans had op een goede toekomst. En stap voor stap vervolgde ik mijn weg. Maar na de derde stap kon ik niet meer verder. Ik draaide me om en mijn blik kruiste de blik van het stervende meisje. Op dat ogenblik hoorde ik de stem van Jezus in mijn hart. Wat zou je me antwoorden als ik je vroeg waarom je mij op de weg hebt laten liggen? en ik ben een kruiwagen gaan halen, waarin ik het meisje kon vervoeren tot bij ons thuis. Het meisje zag eruit als een skelet. Ze kreeg terug voeding en moest weer leren lopen als een kleine peuter. Na een tiental dagen was ze al een stuk beter. Uitgenomen sprak ze geen woord. In het vorige gezin dreigde men haar te doden als ze een woord durfde te zeggen. Ondertussen hadden we nog een nichtje van ons opgenomen in ons gezin, van dezelfde leeftijd waarvan het ganse gezin was uitgemoord. Het was dan een vreugde om te zien hoe beide meisjes stilaan vele dingen samen beleefden. Ze werden als echte zusjes. Op een dag kwam een tante van ons op bezoek. Zij had heel haar gezin zien uitmoorden. De tante was zo gelukkig ons weer te zien en ook blij om kennis te maken met het meisje dat nu echt deel uitmaakte van ons gezin. De tante vroeg dan aan het meisje van waar zij kwam. Uiteindelijk uit hetzelfde dorp als onze tante. Daarna vroeg ze naar de naam van haar ouders. Toen het meisje daarop antwoordde, werd de tante plots heel bleek, verliet heel brusk de woonkamer en verdween in haar kamer. We waren zo geschokt door de reactie van onze tante. Ook het meisje, want alle herinneringen kwamen bij haar weer naar boven. Ik ging terstond onze tante achterna en trad de kamer binnen. Daar zat tante hartstochtelijk te wenen als een kind en ze vertelde. De ouders van dat meisje zijn de moordenaars van het gezin van het nichtje dat ook bij jullie woont. En jullie beschouwen haar als een zusje van dat meisje. Jullie nichtje deelt alles met een kind uit een moordenaarsgezin. En ikzelf heb zojuist gegeten uit dezelfde schotel als zij. Dat kan ik niet verdragen. Ik vraag jullie dit kind weg te sturen. Of ikzelf ga hier weg en zijn jullie geen familie meer van ons. Ik nam alle moed bij elkaar en poogde tante uit te leggen dat wij op de eerste plaats christenen zijn. Dit meisje is in Christus ons zusje. Ik vroeg tante om de schuldenlast toch niet over te dragen op deze onschuldige kinderen. Maar tante verkoos het huis te verlaten. Het maakte ons droevig en kwaad. We verloren met haar ook de weinige overblijvende familieleden. En vooral liepen we het risico dat kennissen bij ons zouden komen om ons of het kind kwaad te doen. Maar voor ons was het een bewuste risicodaad uit naastenliefde. We hebben deze situatie toevertrouwd aan de Heer en ook gebeden dat Hij het hart van onze tante mag raken, opdat ze zou kunnen vergeven. En God heeft onze tante bezocht en enkele jaren later heeft de tante de genade ontvangen om te kunnen vergeven en om zelf het kind, dat zij verwierp, in haar hart op te nemen. We waren zeer gelukkig, vooral toen ze ons eens uitnodigde om op vakantie te komen bij haar. Het was voor ons het bewijs dat ze totaal bevrijd was van al deze wrokgevoelens. We hebben ons meermaals afgevraagd waarom de Heer ons heeft beschermd. Waarom andere gezinnen zijn uitgemoord en wij niet. Met de tijd hebben we verstaan dat het ook is opdat we een gemengd koppel zijn. Elke groep moet het lijden kunnen aanvoelen van de andere. Dat was vanuit onze situatie mogelijk. Zo kunnen we getuigenis afleggen van de mogelijkheid van een eenheid tussen twee etnische groepen voor een langdurige opbouw van de vrede in Rwanda. Ons huis was een klein experimenteel labo van God. Hoe twee kinderen uit twee sterk vijandige milieus toch samen konden opgroeien. God wou ons tonen dat iets dergelijks mogelijk was, als het geankerd is in Hem. Daartoe moeten we de mensen helpen om de Heer te ontmoeten.
Beste luisteraars, als slot een kort woordje over het bedevaartsoord van Kibeho, waarvoor onze radio trouwens nog financieel geholpen heeft voor de opstart van de studio's aldaar. En deze studio draait er op volle toeren. Alles werd ingewijd in november 2018. Kibeho is een klein dorpje in het zuidwesten van het land waar tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjes die er studeerden aan de plaatselijke school. Het is ondertussen uitgegroeid tot het grootste Maria-heiligdom uiteindelijk voor gans Afrika. Maar ook daar ter plaatse, en vooral op 14 april 1994 tot voor de kerk, vielen tienduizenden slachtoffers. Opmerkelijk is dat tijdens een van de verschijningen op 15 augustus 1982 de meisjes in een visioen de gevolgen zagen van de gruweldaden die zich zouden afspelen 12 jaar later. Daarom is Kibeho ook het centrum voor vrede en verzoening. In 2014, 20 jaar na de feiten, sprak Paus Franciscus tot de bisschoppen van Rwanda in Rome op bezoek. Tot u allen, zeg ik, wees niet bang. Ik wil de Rwandezen bemoedigen om vastberaden en hoopvol door te gaan met het proces van de verzoening dat al vruchten heeft voortgebracht. Ik roep de moederlijke bescherming van Ons Lieve Vrouw van Kibeho af. Beste luisteraars, hoog tijd om af te sluiten. Vertrouwen we dit alles toe aan Maria, ook de wreedheden die nu nog de dag vandaag in de ganse wereld gebeuren, en vragen we dat Gods geest van barmhartigheid en verzoening mogen wonen in de harten van alle mensen. En we gaan eruit met een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho, Moeder van de Wereld.
Nina wa jambo uri zuba ryarasiye mu Rwanda kibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Ryarasiye iwacu kibeho ni naryo ryarasiye i Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu Banyarwanda nibikwire muri Isirayeli. Tube hafi mana rurema duhore hafi nawe Bikira Maria tukuvuge mutoni mu bakobwa tukurate nyina wa jambo tukurate rembo rya rugira
nyina wa jambo